Goedemorgen. Fijn dat we hier nog steeds gewoon kunnen blijven komen. In al deze ontwikkelingen na de persconferentie van onze minister-president. Maar we kunnen hier nog gewoon gelukkig zitten en we gaan weer verder met het woord van God. Even niet over COVID, geen onderwerp over Great Reset nu meer. Misschien een ander keertje wel weer, maar ik ga nu weer verder met de dagen in de Bijbel naar aanleiding van Filippenzen, hè, de dag van Christus. Ik ga zo meteen, tweede preek, ga ik wel met Filippenzen weer verder. Maar dit onderwerp, dat doe ik dus apart. En we hebben een aantal keren, de vorige keer hebben we een aantal dingen gezien. En de keer daarvoor, we hebben het over de dag van des oordeels gehad. De grote dag van de almachtige God. De dag van Jezus, de dag van Heer Jezus Christus, waar Paulus over spreekt. En één keer spreekt Paulus over de dag van Jezus Christus in een andere betekenis. Dat zou ik vandaag doen, maar ik ga toch nog even over de dag des Heren praten en de dag van God. Want daar hebben we het de vorige keer nog eventjes daarna over gesproken. En dat is nog niet helemaal duidelijk, begrijp ik. En voor mezelf is het me eigenlijk ook nog weer afgelopen week nog weer duidelijker geworden. Dat ik denk, weet je wat, dan ga ik dat toch even nog weer met jullie doen. Ga maar mee naar Jesaja 2 vers 8. En daar zien wij voor de eerste keer de dag des Heren staan. En de dag des Heren, daar zie je een hele mooie definitie daarvan staan. Dat hebben we toen ook gelezen. In Jesaja 2 vers 11. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden. En de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Want de dag des Heeren, der Heerscharen, zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hogen en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. Ja? Dus de trots natuurlijk, hè? De trots die over deze wereld is. En er is er maar één verheven, het gaat om eer, 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 dat alleen hij geëerd zal worden en niet de mens. En dan zie je in vers 17, ja, dat is eigenlijk wel een mooie definitie van die dag. De hoogheid des mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Laten we beginnen met het gebed. Vader, uw woord is de waarheid en daar putten wij alles uit. Het geeft ons troost, het geeft ons kracht, het geeft ons blijdschap, het geeft ons de richting aan. Hoe u denkt, Vader, dat hebt u allemaal aan ons geopenbaard in uw woord. U spreekt van uw woord tot ons. En wij weten door apostel Paulus ook wat we wel en niet op onszelf moeten toepassen. Dit is een dag, Vader, die niet voor ons is. Maar ik bid, Vader, dat we hier toch licht op krijgen. Want het is wel de dag die komt nadat wij bij u zijn opgenomen. En daarom, Vader, vraag ik ook dat de Heilige Geest ons mag helpen te begrijpen. En dat hij ons licht zal geven in ons verstand. En dat vraag ik voor ons allemaal in de naam van de Heer Jezus. Amen. De dag des Heren of de dag van de Heren. Ja. En de Heren, dat is zijn naam. Dus de dag van Jehovah. De Heren, dat is in de Statenzaak met hoofdletters gedaan. De Heren, en in King James doen ze dat ook met Lord met grote letters. Daar zit een verhaal achter. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar dat is dus Jehovah. Dus je hebt de dag van Jehovah, de Heren. En je hebt de dag van Jezus Christus. En Jezus is ook de naam. Ja, een naam. Jezus Christus. Nou, daar gaan we naar kijken. En de dag des Heren, ja, die wordt natuurlijk vooral geassocieerd, en dat is het ook, met oordeel. En met duisternis, ja. De oordeel over de mensheid op deze aarde. En dat zie je hier dus heel duidelijk ook staan, dat dat het is. Kijk bij mij ook even aan een paar bladzijden verder in Zacharia. Nou, eerst komen we langs Sefania. Wat zijn eigenlijk de bekende teksten die daarover spreken? En er zijn er meerdere hoor, maar die gaan we niet allemaal doen. Deze heb ik volgens mij vorige keer niet gelezen. Sefania 3 vers 8. Daarom verwacht mij, spreekt de Heere. Heb je weer, hè? De Heere met hoofdletters. Ten dagen, zie je? Ten dagen, op die dag. Als ik mij opmaak tot de roof. Sta op, Heere. Sta op, Heere, zegt de psalmist. Wat zag Stefanus? Staande Ja, Christus. Als hij zich opmaakt tot de roof. Want mijn oordeel is de heidenen te verzamelen, de koninkrijken te vergaderen, om over hen mijn gramschap, de ganse hittigheid mijn stoorns uit te storten. Vreselijk is het toch om te vallen in de handen van de levende God. Als je dit al leest, hè. En dan, want dit ganse land zal door het vuur van mijn ijver verteerd worden. Dus het vuur van zijn ijver zal het verteerd worden. Dus het gaat ook dat alle heidenen zullen geoordeeld worden. En Israël zal ook geoordeeld worden. En kijk even mee in hetzelfde boek. Zefanja 1 vers 14. Spreekt hij er ook over. De grote dag des Heren is nabij. Hij is nabij en zeer haastende. De stem van de dag des Heren. De held. Ja? De heldhaftige, zeg maar. De machtige mens. Een held. Zal al daar bitterlijk schreeuwen. Dus de grootste heldhaftige persoon, die zal nog bitterlijk schreeuwen als deze dag komt. Ja? En even kijken hoor. Dan ga ik door. Die dag zal een dag der verborgenheid zijn. Een dag der benauwdheid en een dag des angstes. Een dag der verwoestheid en verwoesting. Een dag der duisternis en der donkerheid. Een dag der wolk. En de dikke donkerheid. De schaduw, toch? Schreef in de psalm. Ik spreek toch over de schaduw. Hoe zegt hij ook weer? Psalm 23. Een hele bekende psalm. Een schaduw des doods. Dat is deze schaduw. Ja? Van de dag des Heren. Ja? Een wolk, ja? En een dikke donkerheid. Dat is een vreselijke dag. Een dag der bezuin. En er klankt tegen de vaste steden en tegen de hooghoeken. En ik zal de mensen bang maken dat zij zullen gaan als de blinden. Want zij hebben tegen de Heren gezondigd. Dus wij hebben het altijd over de toorn. Hè? Het is de wraak ook van God, ja? De wraak van God. Want ze hebben tegen Hem gezondigd. Hij is de schepper. En hun bloed zal vergoten worden als stof en hun vlees zal worden als drek. Nog hun zilver, nog hun goud zal hen kunnen redden ten dagen der verbolgenheid des Heren. Zie je, het is ook dat hij verbolgen is. Maar door het vuur zijns ijvers zal dit ganse land verteerd worden, want hij zal een voleinding maken, gewisselijk en haastig met al de inwoners deze land. Dan heeft het natuurlijk over Israël, maar uiteindelijk de wraak zal over de hele wereld gaan. Dus ja, je ziet, het is duidelijk duisternis. En dat hij zijn toorn gaat uitgieten over deze wereld. Ja? En dat begint dus, wanneer weten wij, dat begint met, hier staat ook de toren, dat is dus met die 70ste jaarweek. Eigenlijk begint het nog iets eerder, daar kom ik zo nog even op terug. Maar het is dus een grote zuivering van deze wereld. Degene die tegen de Heer gezondigd hebben. De geredde, en je hebt de ongeredde mensen. Nou, het begint in de eerste plaats met Israël. En dan, dat zien we in de grote verdrukking. En in de tweede plaats, dan zie je, dan zijn de heidenen aan de beurt wat die zuivering betreft. Kijk met me mee even in, laten we zien, Jeremia 9 vers 25. Jeremia 9 vers 25. 9 vers 25. Zie de dagen komen, spreekt de Heer. De dagen, zie je. Dat ik bezoeking zal doen over alle besnedenen. Wie zijn dat? Dat zijn de Joden. Met degene die de voorraad hebben. Dat zijn de heidenen. Over Egypte en over Juda en over Edom en over de kinderen Ammons en over Moab. Dat zijn dus allemaal die landen ook om Israël heen. En over alle die aan de hoeken afgekort zijn, die in de woestijn wonen. Want al de heidenen hebben de voorraad, maar het ganse huis Israëls, kijk, heeft de voorraad des harten. Dat betekent ongelovig Israël. Ja? En daar komt dus die toorn over. Maar het begint eerst met de besnedenen. En dan komen de heiden aan de beurt. Kijk maar mee in Petrus. 1 Petrus 4, vers 17. 1 Petrus 4, vers 17. Daar zie je het ook heel mooi staan. Dus Petrus zegt eigenlijk wat we daar ook lazen. Alleen Petrus die schrijft een brief aan de mensen die dan in die tijd leven. Als die toorn komt. En dan zegt hij dus, want, nou laat ik vers 16 ook nemen. Maar indien iemand lijdt als een christen, die schamen zich niet, maar verheerlijken God in deze delen. Want het is de tijd dat het oordeel begint van het huis Gods. En dat is Israël. En dat is begonnen in die verdrukkingstijd. En indien het eerst van ons begint, nou, die brief is dus niet voor ons gelukkig. Hè? Dus als jij het woord en waard niet recht snijdt, dan lees jij jezelf er ook in. Ik weet niet of men dat dan overslaat, maar je ziet het oordeel begint bij ons, maar dat kan bij ons helemaal niet. Ten eerste, moeten wij nog geoordeeld worden dan? Nee, helemaal niet. Maar hij spreekt natuurlijk ons, Peter spreekt over het volk Israël. Zelf is hij gered, dus hij hoeft nergens bang voor te zijn, maar hij weet wel wat hier gebeurt in die verdrukkingstijd, is het oordeel van God over het volk Israël, wat we net in het Oude Testament hebben gelezen. Het begint. Welk zal het einde zijn van degene die het evangelie Gods ongehoorzaam zijn? En indien de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Dus het begint eerst met het Israël, maar dat is het begin. Maar dan, daarna, komen de heidenen aan de beurt. En dat zien wij met de heidenen, dat is dus eigenlijk het duizendjarig rijk. Nou, als we dus kijken in het Oude Testament, leven ze onder de bedeling van de wet. Ja? En daar is de, dat is van Mozes tot Christus. En daar is de dag des Heren voorspeld, dat hebben we nu gezien. Voorspeld, het gaat komen. Het is nog niet zover, het komt. En het is nog steeds zo dat het gaat komen. We weten met Handelingen 7, Stefanus, die zag Christus staan aan de rechterhand Gods. En Israël heeft de zonde tegen de Heilige Geest gepleegd. De tekst hoef ik niet op te zoeken, dat weten jullie. En dan weten we, dan zou die toorn komen. En Paulus, die kwam en je zag wat er gebeurde. Ja, die ging dus de gelovigen vervolgen. Ja? En zo gaat het in de grote verdrukking ook. Dat de gelovigen, de kleine kudde, die zal vervolgd worden. En Israël zal verleid worden om de Jezus, de Messias, niet aan te nemen. Oké. Dus de bedeende genade is er dus gekomen. En wat zien we dan na de bedeende genade? Wat gaat dan weer beginnen? Dan gaat hij weer daarmee verder. En ik zal eventjes op tekening even opschrijven. Want kijk, doe ik even zo. En vorige keer heb ik daar ook een fout gemaakt. Alleen niemand die het opgemerkt heeft op een of andere manier. Kijk, het kruis. En dan heb je hier, nou ja, Handelingen 9. Ja? Hier heb je 2 Pinksteren. Nou, en dan heb je dan een jaar. En dan komt Paulus, want Israël is gevallen. Dus hier heb je nog 7 dan nog even tussen. Dus dat is de val van Israël. Ja? En, nou ja, dan weten we, dan komt Paulus. En dan is de maar dan zien we een tijd, dat is de BDG. De bedeling der genade. Dus toen is dat programma stilgezet. We leven in de bedeende genade, maar als ik het zo teken, dit is de bedeling, nou, ik zal het even zeggen, van de wet. Want Israël was ook onder de wet toen Christus kwam. Hè, hij is geworden onder de wet, toch? Dus dat is ook gestopt. Dus de bedeende genade is ertussen gekomen. Wat krijg je nou na de bedeende genade? Nou, dan krijg je, niemand die wat zegt natuurlijk, ik kijk wel uit. Maar je krijgt dus de toorn die komt. De dag des Heren die geprofeteerd is. En die begint in openbaring. Het lezen, die hoofdstukken, heb je openbaring en het gaat allemaal over de dag des Heren. Punt is, wanneer stopt de dag des Heren? En wanneer begint die? De dag des Heren begint dus na de bedeende genade, alleen er zit dus wel een kleine tussentijd. Ik weet niet hoe lang dat duurt. Maar dat gaan we zo meteen even zien. Maar dan zien wij dus, en dat ben ik vorige keer. Oké, en dan krijg je dus de GV. De grote verdrukking. Je weet het, zeker 3,5 jaar. 7 jaar. Wat ik toen oversloeg vorige keer was het koninkrijk. Dat weet je misschien niet meer, maar dat, hè? 1000 jaar. Ik ben gelijk doorgegaan en dat klopt niet. 1000 jaar. Nou, en dan krijg je de GWT. De grote witte troon, plus nog een gebeurtenis. En dan krijg je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Ja? Dus de bedeling van de wet gaat hierna weer verder. Ja? Nou, dan kom ik zo meteen op. Dus dat is... Dus de dag van Christus, hier, denk de genade, dat wij gaan, dat is de opname, ofwel de dag, ik kort het even af, van de Heere Jezus Christus. Nou, en dat houdt dus de dag des Heeren, die hier gaat komen, nog steeds tegen. Ik zal het even opschrijven. Dag des Heren. Nou, ik zal het gelijk doortekenen. Dag des Heren, die begint dus gelijk na de bedeling der genade hier. En die duurt tot en met de grote witte troon. En dan stopt hij. Er zit een begin aan en een eind aan. Want de dag des Heren is echt verbonden met die toren en met de duisternis en het oordeel over de hele mensheid. En dat is verdeeld in de grote verdrukking en in de duizend jaar. Dan denk ik, ja, duizend jaar is toch vrede? Ja, maar dat hebben we ook gezien. Dan is het nog niet allemaal, ja, het is wel vrede, maar een afgedwongen vrede. Dus dat is zo'n beetje om het in beeld te brengen hoe het is, ja. Dus we leven nu in de dag, ga mee naar 2 Thessalonicenzen. Dus we leven nu in de bedeling der genade. En wij zijn dus degene, de bedeling der genade is dus datgene wat die dag des Heren nog steeds tegenhoudt. En veel mensen denken helaas dat ze die dag des Heren meegemaakt, omdat ze in openbaring zichzelf ook leven. Maar dat kan helemaal niet, want wij zijn juist degene die dat tegenhouden. Jullie weten de tekst, 2 Thessalonicenzen 2 vers 6. En nu... Wat hem, dat is dus die antichrist uit vers 3 en 4, die zichzelf als God laat eren, hij zit ook in de tempel van God. En dan in vers 6, wat hem, die antichrist tegenhoudt, weet gij opdat hij geopenbaard worden te zijn eigen tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt alreden gevrocht, alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. Hij, dat is dus het lichaam van Christus, de nieuwe mens. Wij, het lichaam van Christus. Dat staat hier met een hij. Die hem nu wederhoudt. Die hem nu in de bedeende genade, dat is de bedeende genade, nu wederhoudt. Dus ja, de antichrist loopt ook dus helemaal niet rond, want wij houden hem tegen. Dat wil zeggen de bedeling der genade. Totdat hij, dat zijn wij dus, uit het midden weggedaan worden. Wat je nu allemaal ziet gebeuren. En het gonst natuurlijk van overal. Complottheorieën en weet ik het allemaal niet meer. Ja, die zijn er altijd al geweest. En er is een heel groot complot achter de schermen. Dat weet ik 100% zeker. Dat is die verborgenheid en ongerechtigheid. Dat is op weg naar de climax. Het werkt wel, maar het kan nog niet openbaar worden, want wij zijn hier nog. Wij zijn de weerhoudende macht. Dat die dag des Heren gaat komen. Dat is die toren. Wij zijn verlost toch van de toekomende toren. De dag van de Heere Jezus Christus, ja, de bedeende genade weer. En dan worden we opgenomen, dat noemt hij de dag van de Heere Jezus Christus. Weten we ook nog andere benamingen daarvoor? De toevergadering, ja. Hè? Ja, toegang tot hem, de aanneming tot zonen, de verlossing van ons lichaam, de dag der verlossing. Dat is allemaal die dag. Er worden opgenomen de Heere tegemoet. En dan gaat dit dus weer verder draaien. Nou, kijk met me mee in 1 Thessalonicenzen 2. Maar de dag des Heeren heeft een begin, maar die heeft ook een eind. Wanneer eindigt nou de dag des Heeren eigenlijk? Wat zei ik? De dag des Heren, sorry. Nee, ik bedoel de dag van Jezus Christus. Deze dag bedoel ik, de opname. Dan noemt hij de dag des Heren. Dat betekent, wat gebeurt er dan? We worden opgenomen. We gaan naar de rechterstoel van Christus. We Waar is dat? Dat is onderweg naar de derde hemel. We waren het daar deze week ook niet precies. Maar dan komen we in de derde hemel. En dan komen, waar komen we dan? Dan komen we bij de Vader uit, toch? En dat is waar 1 Thessalonicenzen 2 over spreekt. Vers 12 en 13. Moet 3 vers 12 en 13 zijn. En dan zegt hij, de Heere vermeerder u en maak u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u, opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader. Kijk, niet bij de komst van onze Heer Jezus, maar in de toekomst van onze Heer Jezus Christus, ik zeg het niet helemaal goed, met al zijn heiligen. Dus het gaat hier over de komst van de Heer Jezus voor al zijn heiligen. Maar het gaat om de komst van de Heer Jezus Christus met al zijn heilige voor God de Vader. Dus na de rechterstoel van Christus, nou, dan hebben we allemaal dat loon ontvangen. En dan worden wij aan de Vader voorgesteld. Heilig en onberispelijk zijn we natuurlijk, hè. Dan zijn ook, is het loon allemaal bekend. Want wij gaan regeren tenslotte daar. En dan komen we bij de Vader. Ja. En dan zien wij in Colossenzen. Dus die dag van de Heer Jezus Christus, de opname, dat is dus dat soort dingen allemaal bij elkaar. Dat stopt niet, we zijn de Heer tegemoet. Nee, dan heb je nog de rechtstoel van Christus. En dat we daarna bij de Vader komen. En dat zie je in Colossenzen 1, vers 21. En hij heeft u, die eertijds vervreemd waart, wij heidenen, vijanden door het verstand in de boze werken, nu ook verzoend. Dat is de verkondiging van dat Christus stierf van het kruis, dat dat de verzoening is voor Jood en Heiden, is de boodschap in de tijd van maar nu. Ja? Maar nu. De bedeling der genade. Want dit kon je niet zeggen in de evangelie, zei de Heer Jezus dat niet hoor, door het kruis krijgt Jood en Heiden met mij, worden ze met de Vader verzoend. Nee, maar wie wel? En dan, in het lichaam zijns vlezes door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en voor zich onbeschuldigelijk voor zich stellen. Hij, wie is de hij in dit vers? Dat is God de Vader. Dus wij worden aan hem voorgesteld. En dat is nadat wij de rechterstoel van de Heere Jezus Christus zijn gepasseerd. Dus de dag van de Heer Jezus Christus met die opname, dat is dus, dat is allemaal die dag. Dat is allemaal die dag. En dan zou je misschien nog kunnen zeggen, ja, maar dan worden we later natuurlijk nog geïnstalleerd. Daar in de tweede hemel. Maar dat is pas veel later. Dus ik houd even hierbij dat het tot en met die dag is. En dan, dit is, als dit eenmaal gaat gebeuren, dan kan de dag van Jezus Christus, is dan zeg maar afgesloten. En dan gaat de dag van de Heer, van Jehovah, van de Vader, gaat dan beginnen met die toren. En wij komen net bij de rechterstoel van Christus. Dat we geen toorn hebben, maar dat we dus beloond worden juist voor de werken. Voor de werken die wij in het geloof gedaan hebben in gehoorzaamheid. Dus ja, dan zien we in Openbaring 1 vers 10. Dus je ziet hier een mooie tijdlijn. Dit is dus een onderbreking geweest van het profeetsprogramma. En dan zie je, dan zijn we weg. En dan gaat Openbaring, gaat dan in werking treden. Het boek Openbaring. In het verleden dacht ik gelijk, ja, dat boek Openbaring gaat allemaal, dat begint gelijk met de antichrist en zo. Maar dat is niet helemaal zo. Het boek Openbaring, dat gaat over de tijd voordat die 7 jaar begint. Het gaat over de tijd tot die 7 jaar dat de antichrist er is. En dan krijg je de tijd, grote verdrukking als die voorbij is, dat Christus naar beneden komt. En om dan een eind aan te maken. En dan krijg je dus het 1000-jarige rijk. Dat is de verdeling. Dus, nou ja, let op. Openbaring 1 vers 10. En ik was in de geest op de dag des Heren. Zie je? En dat is dus dat Johannes dat visioen heeft gekregen op die dag des Heren. Was hij in de geest. Hij heeft een visioen gekregen. En dat is het hele boek Openbaring geweest. Tot en met de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dat heeft hij opgeschreven. En dan zien we dat boek gaat gebeuren. En nou, dat gaan we niet allemaal lezen, want het wordt allemaal veel te veel. Maar Openbaring 1, 2. Met die brieven aan al die gemeentes. Dan zie je ook de troon van Satan. Waar is die? Die is nog niet in Jeruzalem hoor. Dan zie je daar ergens in Turkije. Wat zegt hij daar ook? Waar de troon van Satan is. Nou, ik kan het zo gauw niet weten. Misschien dat je... nee, ik kan het zo gauw niet zien. Het staat ergens in een van die gemeentes waar de troon... Of, nou, ik zie het zo gauw niet. Dus nou ja, in ieder geval... Hè? Ja, welk vers? Ja, maar welk vers heb je het nou over? 2 vers 12. Oh ja. Ik zie hem nog niet staan hoor.
Ja, 2 vers 12.
Openbaring 2 vers 12. Ik zie gewoon, dit zegt hij die in 2 snijden zwaard heeft. Maar ik zie nergens die. Oh, dat is vers 13. Bij mij is vers 13 hoor. Oh ja, oké. Okay. Oh, sorry. Oké. Ja, inderdaad. Ja. Ik weet uw werk en waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en, nou ja, enzovoort. Dat is Pergamum. Ja, Pergamum ligt niet in Israël hoor. Dus dat is die tijd die voor daaraan vooraf gaat. Want dan zie je ook in hoofdstuk 4. Dan zie je, daar gaat de hemel open, de deur. En dan zie je, wat, dat gaan we niet allemaal lezen, maar dan zie je uiteindelijk in... Vers hoofdstuk 5, het boek met de 7 zegelen en het lam dat het boek ontvangt. En dan zie je hoofdstuk 6. En ik zag toen het lam een van de zegelen geopend had. En ik hoorde een uit de 4 dieren zeggen als een stem van een donderslag. Kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En die daarop zat, had een boog. En dan zegt iedereen, ja, dat is de Heer Jezus Christus, kom naar beneden. Maar dat is niet zo. Dit is de antichrist. Hij heeft een boog en niet een pijl, hij heeft een boog alleen. En hem is een kroon gegeven en hij ging uit, overwinnende en opdat hij overwon. Maar bij mij staat hem en hij allemaal met hoofdletter. Dat heeft de drukker gedaan. Of de, misschien staat het bij jullie met een kleine letter. Maar daar is dus in gedacht, hé, dat is de Heer Jezus Christus. In het origineel staan er namelijk helemaal geen hoofdletters. Hè? Maar dat gaat niet over de Heer Jezus Christus. Want als de Heer Jezus Christus komt naar de aarde naar beneden, wat heeft hij dan? Een pijl en een boog hoor. Want dan komt hij om te oordelen. Wat kan je nou met een boog doen? Ik heb alleen een boog. Dan kan je toch niemand mee neerschieten? Nee, dat is om te laten zien. Kijk, ik kom met wat? Ik kom met vrede. En dat is... Hij ging uit overwinnende en opdat hij overwon. Hij komt eerst met vrede. En dan zien we ook dat die antichrist... Die komt inderdaad aan het begin van de 70ste jaarweek. He, dat heb ik hier... dat is hier. Hier begint de 7 jaar. Ja. Dit is 7 jaar. Zo. Deze tijd. Dit is het vraagtekentje van mij. Dus als de dag des Heren begint met de grote verdrukking. Heren, met de verdrukking en de grote verdrukking. Dan komt hier de antichrist komt ten tonele. En daarvoor niet. Dus. Er zit een kleine ruimte. Ik weet niet hoe lang het is. Misschien 10 jaar, 20 jaar. Ik weet niet. Want de Heer Jezus Christus is gestorven. Na de 69ste jaarweek. Hè? Maar niemand weet hoe lang die ruimte is totdat dit begint. Ik weet in Openbaring 1 tot en met 4, 5, dat zijn de dingen die gebeuren. Maar als de 7 jaar begint, boom, dan gaat het echt gebeuren. Dan heeft hij ook die federatie met de 10 koningen en alles. Dus deze tijd die daartussen zit, ja, daarom weet ik ook, de antichrist loopt ook nu nog helemaal niet rond. Dat wil men wel eens denken. Ja, hij loopt hier rond. Als wij weg zijn, gaat hij gelijk beginnen. Dat kan helemaal niet. Want heb je in één klap dan nu 10 Arabische staten om Israël gelijk al een verbond mee gesloten? Als wij weggenomen, is dat gelijk gebeurd? Is de antichrist, gaat hij dat gelijk? Dat kan helemaal niet. Dat gebeurt allemaal in die tijd voordat Openbaring 1 of 5 begint. Het komt met vrede, vrede, geen gevaar. Ga mee naar 1 Thessalonicenzen 5. 1 Thessalonicenzen 5. Je ziet, het wordt gelijk al moeilijker als we over profetisch programma gaan praten. Maar kijk, 1 Thessalonicenzen 5. Dus dit moet je ook daarna thuis nog eens even goed over lezen. Openbaring 1 tot en met 5. Maar kijk in vers 2. Want gij weet zeer zelf wel dat de dag des Heren zal komen gelijk een dief in de nacht. En het gaat altijd over deze tijd. De dag des Heren. Die komt als een dief in de nacht. Nou, wat staat er dan bij? Want wanneer zij zullen zeggen, het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de baresnood, en de vruchtenvrouw, en zij zullen het geenszins ontvlieden. Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis. Duisternis, de dag des Heren, hebben het constant over duisternis. Niet de bedenkende genade. Duisternis, duisternis. En die gaat beginnen als wij weg zijn. Wij zijn niet van die duisternis, dat u die dag zal bevangen. Zie je? Dus wij zitten hier in de bedenkende genade. Die dag die begint hier. En die begint met vrede, vrede zonder gevaar. Nou, als wij weg zijn, die tussentijd. Ik ben overtuigd dat er nog heel wat dingen in het Midden-Oosten gaan gebeuren in die tijd. Voordat openbaring 1, of dat de Antichrist komt. Daar moeten nog een aantal dingen daar gaan gebeuren. En dan zal het gaan gebeuren. Dus ja, wij zullen dat niet meemaken. Wij zijn dan weg. En het begint met vrede, vrede, vrede. Hoe krijg je nou in één klap zomaar trouwens? Stefan, wij zijn weg. En hij, gelijk als wij weg zijn, is het vrede in het Midden-Oosten. Want daar begint het mee. Met die boog. En we weten het uit Daniel. Vrede, vrede. En na 3,5 jaar, dat haastige verderf, dan is het boom. Dan moet je de antichrist aannemen en hem aanbidden dat hij God is. En dan krijg je dat merkteken. En als je dat niet hebt, kan je niet kopen, niet verkopen. Zie je het? Dus daarna weet ik ook al dat die ruimte tussen de bedenkende genade en dat die grote verdrukking begint. Dat is dus die tijd waarin dat begint. Maar die vrede kan niet als wij nu weg zijn en dan gelijk is er een antichrist en er is vrede daar. Dat bestaat gewoon niet. Daar is die tussentijd, die overgangsperiode voor nodig. En als dat voor elkaar is, dan komt daar vrede in het Midden-Oosten. En dan gaat dat gebeuren allemaal. Dus ja, wanneer eindigt de dag des Heren? Dat is dus de vraag. Nou, ik heb hem hier al opgeschreven. Grote verdrukking, 1000 jaar, grote witte troon. Weet je, dit heeft allemaal met toren te maken. De grote verdrukking heeft met toren te maken, hoewel die met vrede begint. Ja? Maar dat is allemaal een plan wat ontwikkeld wordt en tot een hoogtepunt komt, dat de antichrist hier aan het eind van de grote verdrukking, die wordt dan natuurlijk in de poel des vuurs geworpen. En later, aan het eind van het 1000 jaar, weten we, wordt de duivel erin geworpen. En dan, want dat is ook, dan komen volkeren nog in opstand, dus dan krijg je ook weer de toorn van God. En dan zie je, de grote verdrukking is toren, maar dan is het voorbij. En dan gaat er iets anders beginnen. Dus ja, ja, laat me naar Psalm 2 gaan. Psalm 2. Wat is er dan na de dag des Heren? Als die eindigt. Dat heeft dus met, ze hebben tegen mij gezondigd. En het is de dag der wraken dat ik hun allemaal zal vernietigen. Dat is het oordeel. Maar als dat voorbij is, is die dag, wat de dag des Heren dus betekent, is dan voorbij. En dan krijg je dus de eeuwigheid, nieuwe hemel, nieuwe aarde, waarin geen toorn is, waarin geen zonde is, waarin geen vijandschap is. En dat is, hoe wordt dat genoemd? Harry, daar hebben we het af. Vorige keer over gehad. Dat is de dag Gods. De dag van God. En ik zei tegen jou vorige week, ja, de dag van God begint eigenlijk met de grote verdrukking. En de dag des Heren is daar een onderdeel van. Nou, we gaan zo te zien dat dat niet klopt. Dus ik, ja, als jullie mij niet corrigeren, ja, dan doe ik het zelf wel. Ja? Dus, maar zo is het wel, dat weet ik zeker. 100%, dat gaan we zien vanuit het woord. Dus, even kijken, Psalm 2. Nou, dat kan je dus mooi zien. Dat is die dag des Heren. En die ga ik dus in zich heel lezen. Het is maar een heel korte psalm. Waarom woeden de heidenen en bedenken de volken ijdelheid? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten beraadslagen tezamen tegen de Heren en tegen zijn gezalfde, Jehovah en Christus. En dat is waar het om gaat, in de grote verdrukking. De koningen en vorsten die beraadslagen. En die, wat zeggen ze? Laat ons hun banden, ja? Ze zien het als banden. Als je nu met mensen over het geloof gaat spreken, die zien dat ook. Ja, dan ik wil niet, dan mag ik allemaal dit niet, mag ik dat niet. Ik voel het als een beklemming. Als ik niet die God meer geloof, dan ben ik tenminste vrij. Dan ben ik helemaal vrij. Ja, dat denken ze. Ja, ze zijn juist dan gebonden. Wie zijn vrij? Ik voel me zo vrij als wat. Ik ben vrij. Ik ben in Christus vrij. Maar zij zien het, laat ons hun banden, de Heren zijn gezalfde, verscheuren en hun touwen van ons werpen. Weg die touwen, dan zijn we vrij. Die in de hemel woont, zal lachen. Die in de hemel woont of zit, hij zal lachen. De Heere zal hem bespotten. Gisteren had de zuster Paul nog even aan de lijn. En ik had een keer gezegd, het staat ook in het Oude Testament, van dat God ziet de volk als een druppel op een emmer. Of als een stofje op een weegschaal. Zo ziet hij de volken. Dus jullie moeten ook allemaal de groeten van Paula. En ja, lichamelijk is ze heel slechte staat. Ze ligt in het ziekenhuis. Dus ze krijgt weer zonder voeding om weer een beetje aan te steken. Maar ja, die tent, dat is, zegt ze, dat toont allemaal scheuren. En daar worden allemaal lapjes op genaaid. En ze is heel erg afgevallen. En dat vond ik wel zo mooi, echt weer een... Maar ik wou zeggen een Paulinische opmerking, maar een opmerking van zuster Pana. Ik geef mij maar een dikkertje. Want het is zo helemaal mager geworden. Maar geestelijk heel sterk. En dat is gewoon geweldig als je dat ziet. Dat je dan zo gebruikt kan worden. Ook in die staat dat het verpleegpersoneel zich gewoon verbaast. Dat is echt zo van, u lacht altijd maar. U lacht altijd maar. Dat is ongelooflijk. En dat is echt Christus in haar. Dus dat wou ik toch even zeggen. Omdat ik hier zie, de Heer zal hem bespotten en hij zal lachen. Ja? Wat de mensen ook met hun grote mond allemaal. Maar hij lacht erom. Ja? Dan zal hij tot hen spreken in zijn toren, in zijn grimmigheid. Wat denken we dan aan? De grimmigheid, dat is die dag des Heren. Dat is hier in die grote verdrukking. Dan zal hij hun verschrikken. Dus dat die vrede komt. De antichrist is een instrument in Gods hand. Hij laat Satan zijn gang gaan dat ze die leugen gaan geloven of ze gaan de waarheid geloven, dat is Jezus Christus. Ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, ik heb hem toch immers gezalfd op de berg van mijn heiligheid. En dan zegt hij, dat zegt hij tegen Christus, let maar op, ik zal van het besluit verhalen, ik zal je vertellen wat ik heb besloten. Ik heb iets besloten. De Heere, dat zegt Christus, de Heere Jehovah heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Op dat moment heb ik u verwekt. Dat is dat hij opstond uit de dood en is hij daar tot een zoon gemaakt en heeft hij de hele erfenis. Dat is wat de Vader heeft gezegd tegen hem. Dus wat zegt de Vader? Vraag maar mij wat je wil. Eis maar. Vraag het maar. En wat krijgt hij dan? Ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. Dus het erfdeel van de Heere zijn de heidenen, de volkeren op de aarde. Kijk, en de einden der aarde tot uw bezitting. Hij is de Heere en de Koning der Koningen, toch? Ja. Al bespotten ze hem nu, maar uiteindelijk zal hij het allemaal weer terug in bezit gaan krijgen. Hij heeft het geërfd. Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Hier spreekt hij dus waarover. Wanneer gaat hij met een... wat staat er ook weer? Met een ijzeren scepter, een ijzeren broeder gaat hij dan regeren in het koninkrijk. Dan is het Christus met zijn volk. Want over de heidenen gaat regeren. Maar het moet wel met de scepter zijn. Want de zondige natuur, die is nog niet weg. En dan is de bedoeling dat ook de Joden gaan naar de heiden toe om hun het evangelie te verkondigen en dat zij dat evangelie aannemen. En zo niet, dan zal je in stukken geslagen worden als een pottenbakkersvak. Nou, dat weet je, dat sla je kapot. Dat is het oordeel. Nu dan, dus daarom, jullie koningen, laat dit je dus motiveren, ja, om mij te dienen, want anders overkomt je dat. Kijk, handelt verstandiglijk. Dus wees wijs. Laat u tuchtigen. Wat is dat? Als Christus dat zegt, laat u tuchtigen. Laat je leren onderrichten met het woord. Gij rechters der aarde. Dus laat je volg de instructies van de Bijbel. Dien de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Kus de Zoon. Dat is duidelijk, hè? Dus kus de Zoon, dus omhels hem. Zorg dat je hem dient. Dat je vrede met hem hebt. Dat hij jouw vriend is. Dat hij jouw Heer is. Kus hem. Waarom? Opdat hij niet toornen en gij op de weg vergaat. Want wanneer zijn toorn maar een weinig zal branden, wel gelukzalig zijn allen die op hem betrouwen. Ja, Dat dit, vers 11 en 12 is een waarschuwing. Waarschuwing. Kus de zoon op dat hij niet toorne. Wij komen niet met waarschuwingen nu. Wij vertellen, ja, je bent de zonde, je gaat verloren. Dus ja, tuurlijk, het oordeel hoort erbij. Dus ja, een zonde gaat verloren. Dus onze waarschuwing is inderdaad, zo zou je het kunnen zeggen. Maar God wil niet dat je verloren gaat. Hij wil dat je gered wordt. Dus geloof dat Christus hier voor je zonde is opgestaan. Dus je ziet hier ook die psalm 2. Zie je dus het oordeel dat begint in die grote verdrukking. Dat is voor Israël. En dan krijg je daarna het koninkrijk. Nou, en zo, dat is dus de totale dag des Heren. Dus dat is, de dag des Heren is dus niet totdat, even kijken hier, Christus naar beneden komt. Tweede komst, om te oordelen, dat is namelijk voor het duizendjarige rijk. De dag des Heren is tot met het koninkrijk die duizend jaar. En dan eindigt het dat met de grote witte troon. Dus ja, je zou kunnen zeggen, als je Openbaring kent, laten we even naar Openbaring gaan, aan het eind. Nou, dan zie je dus Openbaring 19, weten we, dat is Armageddon, dat is als hij naar beneden komt. In Openbaring 20, dan zie je dus dat daar die duizend jaar, in vers 4 zie je die tronen, en in vers 5 zie je de duizend jaren, in vers 6 aan het eind ook, ze zullen als koningen met hem heersen duizend jaar, en dan in vers 7, als die duizend jaren zullen geëindigd zijn, dan wordt Satan ontbonden, en dan wordt hij ook vernietigd. In hoofdstuk 20 vers 11, dan gaat het over de grote witte troon, en in 21 zie je dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan is die dag des Heren is over, dan is de toorn is weg. En die komt ook niet meer terug. Ja? Dus ja, het zijn letterlijk, want er zijn natuurlijk ook leerlingen over, letterlijk 1000 jaar. Het is een koninkrijk van 1000 jaar. Het millennium, dat is ook in de reformatorische leer volgens mij niet bespreekbaar. Want de 1000 jaar, dat wordt zo niet bedoeld. Nee, het is wel letterlijk en zichtbaar. En dat Christus zit daar op de troon. En wat hebben we dan? Nou, de vloek op de schepping is dan weg in die 1000 jaar. De troon van David zal gevestigd zijn, waarover geprofeteerd is. Dan zal hij daar gaan zitten, de Heer Jezus Christus, op de troon van David. Wat al in Samuel beloofd is aan hem. Dat is dan, zo'n voltooiing heeft het dan. Dat die tronen, Christus zegt ook, jullie zullen met mij zitten op de 12 tronen en oordelende de stammen van het volk Israël. En Israël zal met Christus de wereld gaan regeren. Er zal gerechtigheid zijn. Waar? Nu niet, hè. Dan zal er gerechtigheid zijn over de hele aarde. Hoezo? Christus zit daar en hij heerst met een ijzeren scepter. Dus elke overtreding wordt afgestraft. En die zullen er zijn. En dan weten we, die komen dan in die hel. En die zich wel aan hem onderwerpen. Dat noemt de Bijbel geveinselijk, schijnheilig. Ik onderwerp mij aan hem. Maar van binnen is mijn hart nog steeds in opstand. En dat wordt openbaar als Satan losgelaten wordt. Want Satan kun je de schuld niet geven in die 1000 jaar. Maar daarna wordt hij losgelaten. En dan zien wij, ik las het net niet echt voor, maar kijk in Openbaring 20 vers 8. Als hij losgelaten is, hij zal uitgaan om de volken. Volken. Ja, dat zijn de heidenvolken. Te verleiden die in de vier hoeken de aarde zijn. Dat is oost, west, noord, zuid, overal. Dus overal zullen die ze toch nog verleiden. Dat zijn degenen die de Heer Jezus is toch in hun hart niet hebben aangenomen als de Messias van het volk Israël. De Gog en de Magog. Dat is de antichrist. Om hen te vergaderen tot de krijg welke getal is als zand en zee. Hoe is het mogelijk, denk je toch, hè? Want de mensen kunnen dan ook weer gewoon 1000 jaar worden. En er zijn mensen en volken die zijn het koninkrijk ingegaan. Toen Christus naar beneden kwam, die Israël gesteund hebben, die ging het koninkrijk in. En dan kan het dus zijn dat 1000 jaar verder, als jij 1000 jaar bent, en dat je de Heer Jezus toch niet hebt aangenomen, en heb je die tijd meegemaakt van de tweede komst, dan denk je, ben je het alweer vergeten dan? En toch nog als zand der zee. En dan zie je, de legerplaats, der heiligen, daar gaan ze allemaal naartoe, de geliefde stad Jeruzalem, en opeens komt de vuurnede van God uit het hemel, en heeft hen verslonden. Dus alle ongelovigen zijn weg. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers. Alwaar het beest en de valse profeet zijn. 1000 jaar daarvoor. Je ziet hier, die zijn nog springlevend. Dus je wordt niet vernietigd, hè, in de hel of in de poel des vuurs. Je blijft altijd branden. Maar je wordt niet vernietigd. Want ze zijn er nog steeds. En ze zullen gepijnigd worden, kijk maar, dag en nacht in alle eeuwigheid. Nou, dat is dus het einde van het 1000-jarig koninkrijk. Ik denk, ja, maar het is toch vrede? Waarom stopt dat nu? Nou, het houdt niet op. Maar dan komt die dag des Heren gaat beëindigd worden met die grote witte troon. Waar dus alle ongelovigen vanaf het begin van de schepping allemaal daarvoor zullen verschijnen voor Christus. En dat is ook nog steeds oordeel. Dat wordt alleen maar veroordeeld. Alleen maar veroordeeld. Iedereen die tegen hem gezondigd heeft en die zijn zonden niet vergeven zijn. Dat zijn alle ongelovigen. En dat is de grote witte troon. En die worden dan allemaal geoordeeld. En dan zie je in vers 12. Nou ja, laat ik zo zeggen. Er zal dan vrede op zijn aarde zijn. En de vredevorst die al voorspeld is in Jesaja zal dan gekomen zijn. Duizenden jaren geleden voorspeld. En dan zal de vredevorst er zijn. Nou, en dan zie je ook het verbond van Abraham is vervuld. Ze hebben een eigen land, een eigen volk en een koning, het Davidisch koninkrijk. Davidisch verbond is vervuld, dat is dat er een koning, ze zullen een koning hebben, een volk en een land. En het nieuwe verbond. Want ze zullen allemaal door het nieuwe verbond, ze hebben de Heilige Geest ontvangen, hij zal maken, en dan hebben ze ook geen zonnige natuur meer. Ze zullen allemaal in de wegen des Heren gewoon wandelen. Dat is geweldig. Dus ja, dan is de bedeling van de wet nog ingewikkelder te maken. Die hier begonnen is. Nou, laat ik hem nog een keer tekenen. Hier ook. Die is bij Paulus onderbroken. Ja. Die is doorgegaan. En die beëindigt ook hier. Dan stopt hij ook. Dan denk je, hè, de wet. In het koninkrijk de wet. Ja, de wet. De wet zal geleerd worden in het koninkrijk. Ja. En de discipelen, die gingen ook nog naar de tempel. Ja. Dus die wet. Maar het is zo, die wet vervloekt toch, maar wacht even, met het nieuwe verbond, ga jij gewoon die wet doen. Ja? Dus dan heb je dat nieuwe verbond, je hebt de Heilige Geest ontvangen, en die zal zorgen dat hij die wet zal in jouw hart schrijven. En in het koninkrijk zal die wet ook nog steeds geleerd gaan worden aan de mensen. Ook om te laten zien dat, ja, ook om de mensen schuldig te verklaren natuurlijk, en de christenen zijn die offers natuurlijk, die allemaal laten zien wat dat allemaal precies betekende. Maar dat ze door die wet natuurlijk niet gered kunnen worden. Dat kan alleen maar, niet door het oude verbond, maar kan alleen maar door het nieuwe verbond. En Christus zit daar op de troon die zijn bloed daarvoor gegeven heeft. En dat zal aan de orde zijn in dat koninkrijk. Dus ja, Israël zal dus gaan verkondigen dat hij de Messias is in dat koninkrijk. Dat zullen ze doen, dat hebben ze niet gedaan ten tijde van de Heer Jezus op aarde. Helemaal niet, ze hebben hem aan het kruis geslagen. En dan zal je Matthäus 28... Matthäus 28, vers 19. Gaat dan heen. Dat zegt hij tegen de apostelen na zijn opstanding. Vlak voordat hij te hemel vaart. Gaat dan heen, onderwijst al de volken. Dus dat is geen opdracht voor het lichaam van Christus. Het is een opdracht van het volk Israël voor in het koninkrijk. Want in de grote verdrukking gaat het om dat Israël de Messias aanneemt. En er zijn volken die dat misschien ook zien, maar die gaan dan juist de Joden ondersteunen en helpen. En die gaan dan ook dat koninkrijk in. Maar het gaat om dat Israël in die grote verdrukking gezuiverd wordt. En dat is dan in het koninkrijk en voor hun is je opdracht. En zij gaan de heidenen dus leren. Wat gaat hij doen? Gaat hij hun onderwijzen? Waarmee? Met de Bijbel. En ook de evangelie, dat ga je allemaal leren. Dat is de wet. Hij heeft de wet vervuld. En dan dezelfde dopende in de naam des Vaders en des Zoons en de Heilige Geest. Lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. Wat ik u geboden heb, nou lees me in de evangelie. De bergreden bijvoorbeeld. Maar dat zal je dan ook kunnen doen. Omdat je het nieuwe verbond. Zij krijgen dan ook de Heilige Geest. Ze moeten ook, daar zie je weer, gedoopt worden met water. Maar wie doopte nou? In de Bijbel zie je eigenlijk alleen maar dat Joden dopen heidenen. Paulus heeft ook even gedoopt, maar dat was in verband met die overgang. Maar de doop, andere doop, is voorbehouden aan het volk Israël. Waarom? Israël moest zelf ook gedoopt worden. Dat was natuurlijk een symbolische afwassing ook van zonde. Dat had ook te maken met een inwijding tot het priesterambt. Dat ze priesters zijn. En zo naar de wereld gaan. Priesters moesten de mensen ook leren. En werden ze gewassen met water. Symbolische afwassing van zonde. Nou, dat kan je natuurlijk doop met water doen. Ik heb de doop gedaan. Maar als jij jouw hart van binnen niet gedoopt is, dus gereinigd is, geloofd is, gereinigd is door het geloof, dan heeft die doop geen enkele zin. Nee, dus je gelooft het. Ze dopen de heidenen, dat zie je met Pinkster niet. Daar werden Joden gedoopt. In het koninkrijk, dan worden de heidenen gedoopt. En dat is ook die opdracht, hè. Beginnende waar? Jeruzalem, Judea, Samaria en dan de einde der wereld. Nou, dit is het eerste gedeelte en dan de einde der aarde, dat is in het koninkrijk. Lerende hen te onderhouden, alles wat ik u geboden heb. Dus die heidenen worden ook gedoopt met water, want dat is ook weer die afwassing. Het gaat betekenen met Israël. Symbolische afwassing dat de heidenen met water gedoopt worden van wat van binnen gebeurd is. Ze hebben geloofd. Nou, dat moet je niet voor ons gaan toepassen. Bij ons, wij zijn gewassen door de Heilige Geest, zegt hij toch? Wij zijn gedoopt door het lichaam, door de Heilige Geest in het lichaam van Christus. En wij vertellen gewoon het evangelie. En dan ben je gered. Nou, dat is dus, als dat gebeurd is, dat zie je. Oh ja, dan gaan we ook naar Zacharia en dan eindig ik. Want dan ga ik volgende keer met de dag van God beginnen. Want dat is wel een mooi iets om dat toch goed te zien. Zacharia 8, vers 20. Al zo zegt de Heere Schare, nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen. Dat zijn de heidenen. En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere, zeggende, laat ons vlijtig, dus laat ons snel heen gaan om te smeken het aansicht des Heren en om de Heer, de Heerschare, te zoeken. Hé, zoeken. De Heer te zoeken. Ja, als je dan zoekt, dan zal je het ook vinden. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heer, de Heerschare, te Jeruzalem te zoeken en om het aanzicht des Heren te smeken. Al zo zegt de Heer der Heerschare, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen, hè, dus talen, heidense talen. En daarom zag ik die tongen met Pinksteren, al die talen, dat had hiermee te maken. Dat ze, als ze naar de heiden gaan, dat ze hun taal kunnen spreken. Als een zendeling nu gaat, zeg je voor ik wil een zendeling worden en ik wil naar Japan gaan. Ja, dan moet ik toch echt eerst Japans gaan leren, want anders dan kan ik echt niks vertellen daar. Maar het zal bij hun niet nodig zijn. Zij zullen spreken, kijk, grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van één Joodse man, zeggende, wij zullen met u lieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met u lieden is. Immanuel is God met ons. Immanuel werd Christus toch genoemd? God is met ons, dat betekent met Israël. Hier zie je ook, wij hebben gehoord dat God met u lieden is. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. En de heiden moet daar naar hun toe. Nou, je ziet hier, dus ze gaan de wereld over. En heiden zullen ook naar Israël moeten. Om eens per jaar daar naar, dat zie je in Zacharië staan. Dat is allemaal, en die dat niet doen, die zullen geoordeeld worden. En als je al die tijd toch schijnheilig blijft, ja. De Heere dienen, allemaal doen wat hij zegt, maar van binnen toch verzet tonend. Dan komt aan het eind daarvan, dat hebben we net gelezen. Nou, en dan zie je dat de dag des Heren daar eindigt. We zien hier de grote opdracht in het duizendjarig rijk. We zien het oordeel van al die volken uiteindelijk die dus in de hel zitten, die worden hier. En die gaan dan worden verdaan naar de poel des vuurs. En dat is naar beneden. En dat is het einde van de dag des Heren. En dan begint daarna de dag van, nou, je zult het wel niet kunnen lezen, de dag Gods, de dag van God, en dat is een eeuwige dag, die eindigt nooit. Dus die dagen waar we het nu over gehad hebben, die hebben een begin en een einde. De dag van God heeft een begin, maar eindigt nooit, is eeuwig en voor altijd. Maar dat gaan we de volgende keer zien. Dus ja, dus als je de beëindiging van die dag des Heren, Je ziet, dit gaat allemaal over die toren en dat hij dat gaat uitzuiveren. En dat eindigt dus met die grote witte troon. En dan zal ik dat even voorlezen. Je mag ook meebladen, ik zei net de laatste tekst, maar dat is deze dus. Openbaring 20 van zelf. Ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot. En geen plaats is voor die gevonden. En dan komt die nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dan gaat de dag des Gods beginnen. En dan, ik zag de doden, kleine, groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld, zie je. Het gaat weer over dat oordeel, nog steeds de dag des Heren. Uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren, en de dood en de hel. Dus alle doden, overal, een zeemansgraf, of waar je ook ligt, overal zullen ze voor Christus verschijnen. En ze werden geoordeeld, en iegelijk naar hun werken. Niet beoordeeld zoals bij ons, geoordeeld en veroordeeld. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. De dood zijn de lichamen, de hel dat zijn de zielen, ja. Die werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet werd gevonden in het geschreven in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dus hier zie je de tweede dood. Nou, dat moet je niet zijn hoor. Dat is de poel des vuurs. Dat is ook voor eeuwig en altijd. Wat zien we dan in hoofdstuk 21 staan? En ik zag een nieuw hemel, nieuwe aarde. Zie je? Dat schreef ik hier nog. Nieuw hemel, nieuwe aarde. En dan begint die eeuwige dag. Dat is een hele lange dag. Ja? Die eindigt nooit. Nou, en daar zijn wij dan, maken wij ook deel van uit. Wij maken dan deel uit van de nieuwe hemel. Dus niet de aarde, nieuwe hemel. Dan gaan we de volgende keer verder zien, ja? Vader, we danken, Vader, voor uw woord. En we hopen zo op deze manier, Vader, duidelijker voor onze geest te krijgen, Vader, hoe dat die tijdslijn eruit ziet in het profeetsprogramma. We hebben allemaal dingen gezien die allemaal niet voor het lichaam van Christus zijn, want wij zijn daar juist van gered. Wij zitten niet in dat programma. Maar uiteindelijk zullen we ook zijn op dat moment dat de nieuwe hemel, nieuwe aarde daar is. En dat voor altijd, u bent alles en in iedereen. En de hele schepping ook. En dat is een geweldig iets, Vader. En daar zien we ook echt naar uit. We zien ernaar uit dat u ons komt halen, Vader. En zolang niet, Vader, dat we toch waar zullen wandelen, dat evangelie. Zeker met al deze kennis, dat we zo bevoorrecht zijn, Vader. En dat willen we u voor danken en prijzen in de naam van de Heer Jezus. Amen.